Goedemorgen. Ik zat op de reservebank. En ik mocht van de trainer eraf. Dus dat is mooi. Ik wil beginnen met een Bijbelgedeelte. En dat staat in Matteüs 26, vers 42. En daar staat, voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad. En hij, dat is Jezus. Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat, zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Deze tekst staat deze ochtend centraal. Vorig weekend mocht ik op het mooie eiland Ameland vertoeven. Ja, dat was mooi. Met name de vrijdag, want toen hadden we nog een beetje droog weer. De zaterdag weer allemaal minder en de zondag was gewoon nat. Ja, goed, het kan gebeuren. En terwijl ik daar was, toen wist ik al dat ik van de reservebank mocht. En dat ik hier vanmorgen met u het woord mocht delen. En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik van, naarmate je ouder wordt, tenminste dat heb ik wel, en als het niet zo is, moet u het maar gewoon zeggen, denk je ook wat meer na over vroeger? Oh, je zit me nou aan te kijken van, nou, verkozen. Toch? Nee? Vroeger was toch alles beter? Ja, oké, ik ben niet de enige. Gelukkig maar weer. Terwijl ik daarover nadacht, toen dacht ik van, zou ik terug willen naar die tijd? Toen dacht ik, nee, van ik wil niet elke dag meer geconfronteerd worden met Gerry van der Laan. Dat zou, of met Jelis bijvoorbeeld. He, dat wil je toch niet? Goed, beide namen zijn weer genoemd, jullie zijn er weer af. Maar toch, terug willen naar vroeger, nee, want deze tijd heeft ook wel weer zijn charmers, vind ik. Waar ik wel terug naar zou willen, is iets waar ik nooit geweest ben. Ik zou wel terug willen naar de tijd dat Jezus hier op aarde was. Wat zou ik graag willen zien hoe Jezus in levende lijven eruit zag, hoe die deed, hoe het is om te zien hij spreekt en het gebeurt. Als ik daarover nadenk, dan denk ik, ja, naar die tijd zou ik wel terug willen. Ik zou Jezus wel eens in de ogen willen kijken. Een volmaakt mens. Volledig. Vol liefde. Vol geduld. Vol vriendelijkheid. Vol zelfbeheersing. Teder, staat er ook. Het zou denk ik een hele bijzondere ontmoeting worden als wij persoonlijk Jezus mochten ontmoeten. Jezus, puur mens. Mens zoals u en ik. Zuiver van geest en van lichaam. Een mens van vlees en bloed. Gewoon zoals wij zijn. Maar toch anders. Dat Jezus heilig, puur en rein is, dat is wel cruciaal. Het is heel belangrijk dat wij met elkaar weten, zoals wij hier zitten, dat Jezus puur is. Dat Jezus echt is. Dat hij rein is. En er worden ook een aantal voorbeelden in de Bijbel worden daarvan aangehaald. Als we het hebben over Petrus. Petrus had het geluk dat hij met Jezus mocht optrekken. Hij leerde Jezus kennen. En Petrus zegt over Jezus, hij, Jezus dus, die geen enkele zonde beging en over zijn lippen is nooit een leugen gekomen. Hij die geen enkele zonde beging. En dan hebben we de apostel Johannes. En volgens mij staat ergens in de Bijbel dat Johannes de lievelingsapostel was. Ik weet niet precies hoe het staat, maar een geliefde apostel, zo staat het erin. En die zegt in zijn brief, u weet dat Jezus is gekomen om de zonde weg te nemen. Er is in hem geen zonde. En terwijl je daarover nadacht, als je wat verder kijkt, mensen die wat verder bij Jezus weg stonden, die spraken er net zo over. Toen Jezus werd aangeklaagd, toen kwamen ze bij Pilatus. En Pilatus, zijn vrouw, die zegt op een gegeven moment, laat deze goede man toch vrij. Hij heeft geen enkele schuld. Ik heb vannacht een droom gehad. En in die droom had ik veel verdriet om hem. En Pilatus die gaat dat uitzoeken en die komt tot de conclusie dat Jezus niet schuldig is. En dan hebben we Judas. Judas Iscariot, de volgeling van Jezus. Die doet ook een uitspraak. Hij verraadt Jezus voor 30 zilverlingen. Hij wordt er beter van. En Judas is ook kennelijk op een of andere wijze is Judas verbitterd geworden. Hij is teleurgesteld. Teleurgesteld in Jezus. Maar ik denk dat het nooit zijn bedoeling is geweest. Dat het zo ver met Jezus zou komen. Dat Jezus gekruisigd zou worden. En als dat dan gaat gebeuren, dan zegt Judas, ik heb een zware zonde begaan. Om een onschuldige te verraden. En dan de getuigenis van Jezus zelf. In 1 Johannes 8, vers 46 staat, kan één van u mij van een zonde beschuldigen? En het antwoord is nee. Wat zou ik graag die Jezus hebben ontmoet? En ik denk dat het ook wel een hele confronterende ontmoeting zou zijn geweest. Een man ontmoeten zonder een dubbele agenda, terwijl dat wij die dubbele agenda wel eens hebben. Een man die altijd oprecht is. U en ik, wij kunnen ons dat denk ik heel moeilijk voorstellen. Wij kunnen ons daar denk ik heel moeilijk in verplaatsen. Een confrontatie met ons eigen onvermogen. En weet je, onze echte tekortkomingen komen dan gewoon aan het licht. In Hebreeën 4 vers 15 staat, nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester, Jezus dus, die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef zijn gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is in zonde. Weet u, Jezus begrijpt onze zwakheden. Jezus kent onze verleidingen. Maar heeft er geen ogenblik aan toegegeven. In Hebreeën 7 vers 26 staat een hoge priester, als hij hadden we ook nodig. Iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is. Van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. Het was nodig dat Jezus naar deze aarde kwam. Het was nodig dat hij zijn leven gaf voor u en voor mij, voor jou en voor mij. Het was nodig om de zonden van de wereld weg te nemen. Ik weet niet of u er al bij stil hebt gestaan, maar we zijn inmiddels beland in de 40 dagen tijd. De 40 dagen voor de kruisiging, voor de opstanding. En in de komende periode staan we stil bij de laatste tijd van Jezus. De laatste periode voordat Jezus stierf. En in die laatste week voordat Jezus stierf is hij in Jeruzalem. En Jezus brengt de nachten door op de Olijfberg, in een hof. Hof van Gethsemane, iedereen weet het denk ik wel. Overdag is Jezus in Jeruzalem en hij geeft daar onderwijs. En 's nachts is hij daar in het hof. En zo ook deze laatste avond. Hij heeft met zijn discipelen het laatste avondmaal gevierd en als ze de maaltijd hebben afgerond, gaan ze met elkaar terug naar de Olijfberg. En Jezus gaat op dat moment samen met 11 discipelen terug. Judas had reeds afscheid genomen en had de groep verlaten. Ze gingen terug naar Gethsemane. En vanaf die berg heb je zicht, heb ik me laten vertellen, over de stad. En dan zien we Jezus op een manier zoals we hem niet eerder hebben gezien. Wanneer hij daar is, dan wordt Jezus onrustig. Dan wordt Jezus angstig. En hij zegt dat ook. Ik voel mij dodelijk bedroefd. En dan vraagt hij 3 van zijn discipelen om met hem te waken. Om met hem mee te gaan. Petrus, Jacobus en Johannes, die gaan met Jezus mee. Want Jezus is angstig. Jezus is onrustig. Jezus is dodelijk bedroefd. Terwijl je erover nadenkt, dan kun je dat niet voorstellen dat de Zoon van God, dat hij angstig is. Wat was het hem wat hem raakte? Wat was hetgene wat Jezus zo met angst vervulde? Eerder die week, dat lezen we als een stukje teruggaan, eerder die week had hij er ook al gehad. In Jeruzalem is het Pesachfeest gaande. En overal in de stad lopen mensen met lammeren om deze te offeren. En overal in de stad stinkt het naar bloed. Overal ruik je de geur van bloed. De offers die gebracht werden, dat deden ze om de zonden van de mensen te bedekken. De offers die gebracht werden, bedekten de zonden van de mens. Ze namen de zonden niet weg. Het was geen plaatsvervangende offer. En Jezus ziet dat allemaal gebeuren en hij weet, over een paar dagen zal ik mijn leven geven. Ik ben het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat zegt hij ook in Johannes 12, vers 27 en 28. Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. En toen klonk er een stem uit de hemel. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. En de mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden, een donderslag. Een stem uit de hemel die klonk om Jezus te bemoedigen. Maar wat was het dan dat Jezus zo bang maakte? Daar in dat hof. De 3 discipelen die vallen al in slaap. Dat zijn wij mensen, hè? Zo zijn wij. We gaan heel ver mee, maar op een gegeven moment vallen we toch in slaap. Hij wordt dus beroofd van elke menselijke steun. En hij bidt tot de Vader. En dan vliegt hem de angst die hij al eerder heeft gehad, vliegt hem weer aan. En hij begint te zweten. En hij zweet niet gewoon, er komen zelfs bloeddruppels met hem uit het lichaam. Ik heb erop gezocht, daar is een medische term voor, hermatitrosis. Hermatitrosis. Het schijnt behoorlijk zeldzaam te zijn. Maar onder grote psychische druk gaan de bloedvaatjes onder je huid gaan knappen. En dat mengt zich met zweet. En zo komt zweet en bloed naar buiten. En dat is de toestand waar Jezus zich op dat moment in bevindt. Onze Jezus, hè? We hebben het over onze Jezus. En dan vraag je je af, hoe is Jezus in deze toestand geraakt? Wat greep Jezus op dat moment zo aan in dat hof? Waar was Jezus zo bang voor? Was het het kruis? Was het de marteling? Was het de verrader? Wat was het? Wat heeft daar een rol gespeeld? Ik denk dat er meer was. Jezus begint te bidden en dan bidt hij, en dan lezen we in de Matteüs 26, vers 42, de hoofdtekst van deze ochtend. Voor de tweede maal, de eerste keer heb ik net gezegd, voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad. Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat, zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u wilt. Jezus zegt hier niet, laat dat kruis aan mij voorbij gaan. Jezus zegt ook niet, laat die marteling aan mij voorbij gaan. Jezus zegt, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Neem deze beker van mij weg. Wat zou Jezus bedoeld hebben met die beker? En daarvoor moeten we terug naar het Oude Testament. Naar Jeremia. De profeet Jeremia, die spreekt een profetie uit. Dat lezen we in Jeremia 25, dat moeten we vanmiddag maar eens doen. De Heere, de God van Israël, zei vervolgens tegen mij, dus tegen Jeremia, neem deze beker uit mijn hand, want deze is tot de rand toe gevuld met mijn toorn. God laat aan Jeremia een beker zien, die gevuld is met de toorn van God. De beker van Gods toorn. En dan zegt hij, laat alle volkeren naar wie ik u toestuur uit deze beker drinken. In deze profetie laat God zien dat de maat vol is. De zonde, de ongerechtigheid, het misbruik, de hebzucht en noem maar op. Alle vuil wat wij hebben. De beker is tot de rand toe vol. En er moet uitgedronken worden. En dan gaat Jeremia heen en hij vertelt het volk zijn profetie en dan wordt hij bijna gelinst. Ja, dan gebeurt er wat in die hoofdstukken. En dan zegt God op een gegeven moment in vers 22. Dan zegt God de Heer, de God die het opneemt voor zijn volk. God neemt het weer op voor zijn volk. Ik neem de bedwelmende beker uit je hand. De kelk, de beker van mijn toorn. Je hoeft er niet meer uit te drinken. Je hoeft daar niet meer uit te drinken. En dan doelt God al op Jezus. God geeft daarmee aan dat er niemand anders komt om deze beker leeg te drinken. Alleen Jezus. En Jezus spreekt over deze beker. En dat zegt hij ook tegen de schriftgeleerden en de farizeeërs. Dan zegt hij tegen huichelaars. Jullie maken de beker van buiten schoon, maar zien niet in hoe ontzettend vies hij van binnen is. Vol hebzucht. Vol onreinheid. Blinde farizeeërs, maak eerst de beker aan de binnenkant schoon. En die beker die spreekt over de zonde van ons mensen. Van het kwaad van u en van mij. Van alles wat we doen, wat God niet wil, zeg ik wel eens. Hebzucht, misbruik, overspel, noem het maar. En het is in die nacht dat Jezus zich realiseert dat hij die beker gepresenteerd krijgt. Onze levensbeker wordt zijn beker. De man die zonde niet heeft gekend. Waar nog nooit een verkeerd woord over zijn lippen is gekomen. De man wiens beker gevuld was met liefde, met blijdschap, met vrede, met trouw. Met geduld, met vriendelijkheid. En zijn beker wordt op dat moment gevuld met overspel, met ontucht, met losbandigheid. En noemt u maar op. Alles waar wij ons schuldig aan maken. Alles wat de menselijke natuur voortbrengt, wordt in die beker gegooid. En het is die beker die Jezus moet drinken. Het grootste offer van Jezus is niet dat hij van de hemel naar de aarde kwam en dat hij mens werd. Het grootste offer is dat hij onze zonde en onze schuld op zich nam. Hij dronk de beker. Zonde dat scheiding brengt tussen ons en God. En Jezus wist, als ik van die beker ga drinken, dan komt er een scheiding tussen mij en God. Altijd had Jezus gedaan wat zijn vader van hem vroeg. Steeds had hij zich laten leiden door de geest van de vader. Steeds had hij zich laten leiden door de geest van God. Jezus deed niets uit zichzelf. En nu vraagt God deze beker leeg te drinken. Ik denk dat Jezus er misselijk van werd. En dus bidt hij, kan dit niet aan mij voorbij gaan? Ik wil rein en heilig zijn. Maar als Jezus het niet zou doen, wie zou het dan doen? En dan zegt hij, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jesaja zegt, hij werd doorstoken en gebroken ter wille van onze zonden. Zodat wij in vrede kunnen leven. Wij keren God de rug toe. Want zo zijn wij mensen. Maar desondanks legde God alles wat hij verdiende, wat wij verdienen, op Jezus. God heeft hem één gemaakt, God heeft Jezus één gemaakt met de zonde. Zodat onze zonden konden worden vergeven. Het is de genade van God, denk ik. En het eerste wonder van het kruis is dat wij vergeving hebben ontvangen van onze zonden. Want als wij iets nodig hebben, als wij ook maar iets nodig hebben, dan is dat vergeving. En Jezus heeft daarin voorzien. Weet u, er zijn mensen, en misschien zitten ze hier ook wel, die zeggen, nou, alles wat ik doe, daar ben ik zelf verantwoordelijk voor. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen daden. Nou, succes ermee. Want als je verantwoordelijk bent voor je eigen daden, dan kom je op de plaats waar we dus een aantal weken geleden over gesproken hebben, waar we niet willen zijn. Je mag voor God staan. En God zal zeggen, door mijn zoon ben je vrij. Je hebt je beker aan de binnenkant schoongewassen. Jezus drinkt de beker van onze zonden en reikt ons ook een andere beker aan. Tijdens het laatste avondmaal neemt Jezus een beker en die zegt, drinkt allen daaruit, want dit is mijn bloed van mijn verbond ter vergeving van jullie zonden. Dus Jezus neemt de ene beker en geeft de andere beker. Het thema van deze ochtend is welke beker? Laat jij toe, zoals je hier zit, aan het begin van de 40 dagen tijd, om erover na te denken van, heb ik die beker die Jezus mij aanreikt? Heb ik die al? Of zit ik nog steeds in de andere beker en wil ik niet accepteren dat die beker leeggedronken is door Jezus zelf? Hoe zou het zijn als wij bekeerde christenen ons opnieuw realiseren wat Jezus voor ons heeft gedaan? Hoe zou het zijn dat degene die hier zit en die nog nooit een echte bewuste keuze heeft gemaakt, die beker zou aanpakken ter vergeving? We mogen vrij worden, we mogen vrij zijn. Beleid dat aan Jezus die die smerige beker van u en van mij heeft leeggedronken. En ik hoop dat u zo deze 40 dagen richting Pasen wilt gaan beleven. Als u nadenkt over het feit wat Jezus in die nacht heeft beleefd. En hoe hij zich voorbereidde op zijn dood. Amen.